En die gaat over INRI. Weet iemand wat dat betekent? He? Ja. Jezus. Ja. Jezus van Nazareth. Rij, he, koning van... En dan het Jodendom is met een I, hè? Iudium. Ik weet niet hoe je dat in het Latijn zegt. Maar Jezus van Nazareth, koning van de Joden. Dat liet... Pilatus was dat, geloof ik, boven het kruis van Jezus nagelen. En toen zeiden de farizeeën: nee, laat hem laat erop staan dat hij gezegd heeft dat. Pilatus zei: bekijk het maar. Dit is wat jullie zeggen. Hij is jullie koning, dus ik kruisig jullie koning. Jezus is koning. Dat zeggen we heel gemakkelijk. Dat zingen we ook vaak en dat geloven we ook. De goede vraag is... Waar is mijn bril? Oké, hier. Ja, ik kan weer zien. Maar is dat altijd zo? Is Jezus nou altijd je koning? En ik wil vandaag met jullie een onderwerp aansnijden... waar dat koningschap van Jezus heel gevoelig ligt... en waar je ook zelden preek over hoort. Namelijk de manier waarop Judas... Iscariot, Jezus als koning beleed. Van Judas kan je namelijk ook wat leren. Dus de preek is lessen van Judas. Ik wil met jullie twee stukjes lezen uit het Matthäus-evangelie... waar we allemaal van denken van... oeps, met die man wil ik liever niet te veel te maken hebben. In Matthäus 26, vers 14 tot 16 staat... Daarop ging een van de 12 die met de naam Judas Iscariot... naar de hoge priesters en zei... Wat krijg ik van u als ik hem aan u uitlever? Ze betaalden hem 30 zilverstukken. Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om Jezus om hem uit te leveren. Waar het mij in deze tekst in gaat, is de aardige geschiedenis... dat Judas op een dag tot besluit neemt Jezus te verraden. En in dat besluit en in de transactie zit een handelsprijs, 30 zilverlingen. Dat moet je even vasthouden. Dan in vers 47 het moment van verraad. Nog voor hij was uitgesproken, dat is Jezus, kwam Judas eraan. Een van de 12, in gezelschap van een grote, met zwaarden en knuppels bewapende bende. Die door de hoge priesters en de oudsten van het volk was gestuurd. Met hen had zijn verrader een teken afgesproken. Degene die ik kus, had hij gezegd, die is het, die moet je gevangen nemen. Hij liep recht op Jezus af en zei, gegroet Rabbi. Dat is overigens Heer, dat is geen koning. En kuste hem. Jezus zei tegen hem, vriend, ben je daarvoor gekomen? Het is geen droeviger verhaal in de Bijbel dan het verhaal van Judas eigenlijk. Afschuwelijk, pijnlijk. Verraad is iets afschuwelijks. Verraad worden is afschuwelijk. Maar ook verrader zijn of de dader zijn... moet toch een afschuwelijke daad zijn. Iets wat je niet graag doet. En waar we hooguit de meeste van ons alleen maar mee te maken krijgen... onder druk van mensen. Dat kennen we allemaal wel, weet je. Dat je een verrader voelt omdat je niet tegen de druk van mensen aan kunt... en dat je dus meeloopt met de rest. Maar dat is bij Judas niet het geval. Judas heeft heel bewust een keuze gemaakt om iemand te verraden. En daar geld voor te ontvangen. Dus Judas die kiest ervoor om de verrader van de grootste vriend... die de wereld ooit gekend heeft, te worden. En die vriend, Jezus, blijft ervoor kiezen om zijn vriend te blijven. Dat is wel opmerkelijk, of niet? Vriend, ben je daarvoor gekomen? Dus een verbazingwekkende figuur, die Judas. Toch een goeie om eens een keer bij stil te staan... en een paar dingen van hem te zeggen. Nou, wat kan je van Judas allemaal zeggen? Laten we een paar dingen opnoemen. Allereerst kan je van Judas zeggen van... iemand kan nog zo dicht bij Jezus leven. Dat is geen garantie dat er sprake is van 100% bekering. Geldt ook voor jou. Geldt ook voor mij. Je kan denken nog zo dicht bij Jezus te leven. Dat is nog geen garantie dat je echt 100% op alle terreinen... je overgegeven hebt aan koning Jezus. Niemand was zo gewaarschuwd als Judas zelf. Niemand heeft gezien hoe groot zonde is. En toch deed Judas dat. Tweede is, Judas die vergooide het mooiste voorrecht dat een mens kan ontvangen. Het mooiste voorrecht wat jij en ik in je leven kunnen ontvangen is een vriend van Jezus te zijn en te mogen blijven. Welke vriend is onze Jezus is een lievelingslied van velen van ons geweest, oudere garde. Jezus is mijn grootste vriend en ik hoop ook de jouwe. Ook een vriend die nooit teleurstelt. Een vriend van Jezus zijn, met hem te leven en alle ervaringen te mogen hebben die het inhoudt om met Jezus bevriend te zijn. En dan toch dat weg te gooien. Dat opzij te schuiven. Wat zit daar nou achter? Volgens mij zit er alleen maar ik achter. Of het woordje ja maar ik. Ja maar ik denk. Ja maar ik vind. Daar begint denk ik de ellende. Het derde punt of observatie is: Judas bewijst dat liefde voor geld de wortel van alle kwaad is. Henk deed hij dat dan uit materiële overwegingen? Nee, maar hij kreeg wel 30 zilverstukken. En hij was toevallig ook nog eens een keer de penningmeester van het clubje. Dus dat is geen prettige bijkomstigheid. Het vierde, en dat is misschien wel het mooiste, en daar gaan we zeker ook aan denken. Maar ook de trouw, de liefde en het geduld van God, onze Vader en van Jezus. Kan je lezen in het hele verhaal van Judas. Op een gegeven moment weet Jezus dat Judas hem gaat verraden. Toch viert hij avondmaal met hem. En op het moment van dat verraad noemt hij hem zijn vriend. Ga hem eraan staan. En als je daarnaar kijkt, dan word je blij. En dan zeg je, die Jezus, daar wil ik dichtbij blijven. En de lessen van Judas, die wil ik dan ook wel leren. Dus wat kunnen we leren van Judas? Wat had Judas kunnen doen om niet op die weg te komen? Welke les heeft Judas gemist in zijn levensloop met Jezus? Nou, dan gaan we terug naar de eerste praktische stappen die Jezus aan hen geeft. Als Jezus zijn discipelen erop uitstuurt, en dan ga ik een paar dingen noemen, en daar halen we gewoon een aantal zaken uit die we dichtbij ons kunnen halen. Als Jezus Judas de discipelen roept, dan staat er dit in Matteüs 10, vers 2 tot en met 4. En later gaan we verder naar vers 9. Dit zijn de namen van de 12 apostelen. Als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broeder Andreas, Jacobus, de zoon van Zebedeus en zijn broer Johannes. Filippus en Bartolomeus, Thomas en de tollenaar Matthäus, de belastingontduiker, of hoe moet je dat zeggen, of de belastinginner van de Romeinen. Jacobus, de zoon van Alfeus en Thaddeus. En tenslotte Simon, Cananeus en Judas Iscariot, die hem zou uitleveren. Judas was dus een gekozene. Het was iemand uit de club. Het was iemand die bewust door de Heer was aangewezen als discipel. En let op wat ik nu ga zeggen. Soms leven mensen met het idee, ja, Jezus die heeft 12 discipelen uitgekozen. En toen hij die 12 discipelen in gebed ging uitkiezen, toen moest hij ook Judas uitkiezen. De man die hem zou verraden. Dat is absoluut niet waar. Jezus heeft 12 discipelen uitgekozen die hem zouden volgen in alles wat Jezus deed. En voorbestemd waren om de grote daden van God te verkondigen. En één daarvan, vanuit zijn vrije keus, koos ervoor dat niet te doen en hem te gaan verraden. Hij was een apostel. Het is dus mogelijk dat je als apostel van God, halverwege je roeping, tegen Jezus gaat keren. Of zelfs Jezus verraadt. Dat brengt het een stuk dichterbij en ook veel eerlijker wat er gebeurt. Het is dus niet zo dat Jezus langs het strand liep en Simon riep en op een gegeven moment Matthäus bij zich roept, de tollenaar. Ik denk, wauw, weet je, daar maak ik apostel van. En dan, oh ja, jij moet er ook nog bij hebben, Judas. En ik ga jou wel bewijzen dat ik van jou, maar ik weet al dat je me gaat verraden. Dat wist hij waarschijnlijk pas zo rond Paasavondmaal. Dat de Heilige Geest hem dat openbaarde. Staat er ook. Dat de Geest van de duivel ook in Judas voer. En dat proces was bezig. Judas was ook zeer teleurgesteld. Als je hier nou naar kijkt, wat kan je dan leren? Ten eerste, je moet vertrouwen op Gods plan voor je leven. Hij zond deze 12 uit en hij gaf hun de volgende instructies. Sla niet de weg op naar de heidenen en bezoek geen Samaritaanse stad. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk Israël. Ga op weg en verkondig, het koninkrijk van God is nabij. Voor jou en voor mij geldt, de enige motivatie die jouw leven in stand houdt en ook het mijne in stand houdt, is: wat heeft God tegen jou gezegd? En het spijt me als dat zeer doet of als je daar moeite mee hebt. En dan willen we je graag helpen. Onze God die wij dienen is geen totempaal. God spreekt. We zeggen dat het christendom de enige relationele godsdienst is. Dat betekent dat je een relatie met God kan hebben, dus God kan tot je spreken. Dat is soms wel eens moeilijk. Maar één ding moet je van overtuigd zijn, dat als het gaat over de toekomst van je leven en wat je in je leven gaat doen, dat je dat samen met God mag doen en dat God een plan met jouw leven heeft. Dat plan bij ons soms zich vertaalt in waar moet ik werken en waar verdien ik mijn centen en noem maar op, dat is logisch. Dat is je menselijk vlak. En daar zoeken we soms iets te concreet in de ja en nee antwoorden. Wat veel reëler is, ik weet dat ik een kind van God ben en dat God een plan met mijn leven heeft. Hoe dat plan zich ontvouwt, is een avontuur met hem. Joke en ik zitten op dit moment precies in zo'n situatie. Hoe gaat dat plan van God zich ontvouwen? En in dat plan moet ik me vasthouden aan het feit dat God een plan met mijn leven heeft. Daar vertrouw ik op. En of dat plan nu via Church on the Way gaat, of via de EO, of via Turkije, of via, weet ik veel, bakker op de hoek worden, dat is van tweede categorie. Dat zit soms in strijd met wat ik wens en waar mijn verlangens zitten. En daar heb je het gevecht met het plan van God, met de Heer van: Heer, wat zegt u? En dus is het uitermate noodzakelijk dat jij en ik Gods stem verstaan. Nou, hoe doe ik dat in mijn leven? Allereerst probeer ik Gods stem te verstaan via Joke. Als Joke en ik het samen al eens zijn, dan zijn we al heel snel klaar. Dan weten we helder. Waarom via Joke eerst? Omdat Joke mij gegeven is als hulp. Alsgene die tegenover je staat, zoals Genesis dat zegt. En dan niet tegenover je om op je bek te slaan, maar om samen het plan te ontdekken. Dat is je eerste kanaal. Het tweede kanaal is de gemeente. Dus zoek ik altijd naar de woorden van de Heer hier in de gemeente. Dat heb je vanmorgen goed gezien. Toch? Helder. Dus God heeft een plan. Daarmee heb je nog niet alle punten en komma's ingevuld. Ik zit steeds naar Jack te kijken. Ik heb manuscripten van Jack gelezen, maar die doet precies hetzelfde. Als je ziet dat hij wat zoekt, dan gaat hij eerst naar Lies. En dan gebeurt daar wat. En dan komt de rest vanzelf. Ik hoop dat jullie dat oppakken. Daarom ben je ook aan elkaar gegeven. Om samen Gods plan te zoeken. Is het niet in huwelijk, dan is het wel in de gemeente of in vriendschappen. Een derde manier waarop je Gods wil ontdekt is gewoon door de loop van de geschiedenis van je eigen leven. Je voelt je bevestigd in de dingen die je doet. En je mag steeds meer oppakken van: dit is ook wat God van ons verlangt. Dus twijfel niet. Het enige motivatie wat jouw leven in stand heeft, houdt, is wat God tegen je zegt. De motivatie voor jouw leven is Gods woord voor jou. Ik ben niet iemand die zo structureel is dat ik een dagboek bijhoud, dus dat je bijbelteksten opschrijft. Maar ik ben wel iemand die in mijn bijbel krast, vroeger. Tegenwoordig gebruik ik alleen nog maar de computer zowat. Maar schrijf dingen op. Het is zo leuk om in je bijbel te zien van 2000 zoveel heeft God toen dat en dat gezegd. En dat zijn basiswaarheden in je leven. En daar bouw je je leven op. Dus vertrouw Gods plan voor je leven. Hoe ziet Gods plan eruit? Nou, God geeft je instructies. En in grote lijnen ligt het erop neer dat je op weg moet gaan en het koninkrijk van de hemel moet verkondigen. Het koninkrijk van de hemel verkondigen betekent niet dat je moet preken. Je verkondigt in woord en daad dat er een andere regering is en dat er een andere manier van leven is. En daar ben je zelf het grootste getuigenis van. Tweede, vertrouw op Gods doel voor je leven. Gods plan is één, Gods doel is een tweede. In dit geval staat er: ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk Israël. In mijn leven betekent dat dat God een specifiek doel met mijn leven heeft en dat hij je daarin leidt. En dat betekent of gemeentestichting. Ik heb de baan bij de EO ook gekregen via een woord van de Heer. Sterker nog, ik ben bij de EO gaan werken voor minder dan mijn uitkering. Omdat we allebei wisten, dit is wat de Heer wil. En dan ontvouwt zich dat doel. Dan zie je van, ik ben voortdurend bezig met die dingen waarvan God wil dat ik mee bezig ben. Heb ik het dan altijd naar mijn zin? Nee, bepaald niet. Dat is een tweede iets. Dus zoek het doel van God voor je leven. In dit geval is het, wat hier specifiek staat, ga op zoek naar de verloren schapen van Israël. Dat geldt voor jou ook. God heeft een algemeen plan met je leven, ook een algemeen doel. En het algemene doel is de verheerlijking van Jezus. En dat betekent dat jij altijd verandert. Het specifieke doel is vaak waardoor God je verandert. Kan je die pakken? En dus God heeft als algemeen plan dat ik steeds meer op Jezus mag gaan lijken. Het specifieke doel dat ik meer op Jezus ga lijken komt tot uiting in de doelen die je op een gegeven moment bereikt. Heel simpel voorbeeld. Als ik geroepen ben om meer op Jezus te lijken, straks ook in Turkije in de komende week, dan heeft de Heer me er nu al op gewezen in welke richting dat zich dat ontwikkelt. En het feit dat je onderwerpt aan de gemeente en onderwerpt aan anderen in de vorm van gebedvragen, zet dat proces in werking dat je mag veranderen. Hetzelfde geldt voor je huwelijk, hetzelfde geldt voor je werk. Hoe je met die dingen omgaat, zoek je daarin de integriteit naar God toe en ben je kwetsbaar voor de veranderingsprocessen. Dat maakt het doel specifiek. Dus God plaatst jou op de juiste plaats en op de juiste tijd bij de juiste mensen. Daar wil ik over 2 weken bij de opening van het seizoen over spreken. Niet over Judas, maar dan pakken we een veel betere figuur, Abraham. En dan gaan we daar wat dingen op vastzetten. En dan hoop ik dat je daar nog meer troost en hoop uit krijgt. Het is nooit jouw keus. Dat denken wij in de westerse wereld wel, van ik ga daar werken of ik ga dat doen en dat is mijn keus. Op het moment dat je in dat soort gedachtesgang zit, zit je vaker verder weg dan waar God je hebben wil. Ik ben ervan overtuigd dat God mij geleid heeft tot de plekken waar ik sta. Dat niet altijd feilloos gaat, dat weten we allemaal wel. Maar dat is niet zo erg. Maar tegenover God kan ik toch zeggen, ja, meneer, daar heb ik toch geprobeerd uw stem in te verstaan en meen ik ook uw stem verstaan te hebben. Dus als het niet goed is, dan moet u wel duidelijker spreken. Helder? En als het echt fout is, spreekt de Heer ook heel helder. Dan weet je dat je het niet goed doet. Maar tot op de dag van vandaag kan je net zoals Elia zou zeggen van, tot hier heeft de Heer me geholpen. En dat is denk ik altijd een goede zaak. Wij kijken vaak van, ja, maar Heer, u heeft mij dan geplaatst op deze job, maar daar heb ik het helemaal niet naar mijn zin. Of Heer, u heeft me geplaatst in deze situatie en dat vind ik helemaal niet leuk. Dan nog kan de Heer je daar gebruiken. Sterker nog, hoogstwaarschijnlijk is dat dan ook zijn plan. God geeft je altijd net genoeg succes om je lekker te vinden en dan geef je net genoeg problemen om je nederig te houden. Dat vind ik wel een hele leuke. Les 3, de derde les. De derde les is, vertrouw ook op Gods beperkingen. En hier komt die. Deze 12 stond Jezus uit en hij gaf hen de volgende instructies. Sla niet op de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk Israël. Ga op weg en verkondig het koninkrijk van de hemel is nabij. Een van de meest moeilijke dingen in het verstaan van Gods stem en het volgen van koning Jezus en zijn koningschap is de beperkingen waar je tegenaan loopt. En die aanvaarden als beperkingen. In plaats van er overheen te walsen, of net te doen dat ze er niet zijn, of te negeren of te ontkennen. Er zijn beperkingen. Ik zal er een paar noemen. Er zijn beperkingen op het gebied van wonderen en tekenen. Of niet soms. Ja? En kunnen we die omarmen als een beperking? Of gaan we doen, nee hoor, the sky is the limit. En als jij nou maar genoeg, en dan moet je het gaan invullen, want dan moet jij wat gaan doen. Of zeg je gewoon van, ja, het koninkrijk is er nog niet ten volle. Er zijn beperkingen bij het werken bij de evangelische omroep. Daar kan ik hier via de microfoon niks meer over zeggen, want dat wordt uitgezonden en dat komt misschien terug bij mijn baas, dus dat wil ik niet. Maar ook die hebben beperkingen. En daar loopt ook niet altijd alles vlekkeloos. Maar ik weet dat ik op de plek van God ben. En ik aanvaard de beperkingen die dat gebied geeft. Nou, laat ik een hele leuke beperking noemen. De evangelische omroep is een bedrijf dat bestaat bij de gratie van de wetgeving rondom de publieke omroep. En als er straks flink bezuinigd wordt, hangt er een heel zwaard van Damocles boven ons hoofd. Als men zegt 30% bezuinigen bij de omroep betekent één net eruit. Dat betekent ook 30% van alle werknemers eruit. Dat is een beperking. Het feit dat we ons ook moeten houden aan de wetten van de publieke omroep is een beperking. Maar kan je nu als werknemer kan je dan ook zien dat God er juist je de vrijheid geeft. Met alle nadelen van die beperkingen. Een andere beperking is de financiële draagkracht van deze gemeente. Dat is ook een beperking. Je kan natuurlijk ook zeggen, de zweep erover, jongens, en meer geven, dan komen we allemaal goed. Dat zou je mij niet horen zeggen. En kunnen we dat met elkaar gewoon samen bespreken en kunnen we een weg zoeken waarin God ons leidt in vrede en gerechtigheid, zodat we tot goede oplossingen komen. Maar het is wel een beperking. Maar begin je met de beperking te bestrijden of aanvaard je de beperkingen die er zijn? Er zijn meer beperkingen. Het allermooiste van beperking is dit. God openbaart liever zijn kracht in zwakheid dan dat hij met tamtam en met veel gedrum en met veel tamboerijnen zijn kracht aankondigt. Ik ben volbloed Pinksterman. Maar er is één ding dat ik altijd moeite heb gehad met onze beweging. Waarom hebben we dat nog nooit goed begrepen? Waarom maken wij zoveel tamtam rondom allerlei dingen die zogenaamd met kracht te maken hebben? Terwijl God juist het tegenovergestelde doet. Altijd vanuit zwakheid, altijd vanuit het nederige. De beperking. Ga niet op de weg van de heidenen. Zou een van die apostelen niet gezegd kunnen hebben, maar die heidenen moeten toch ook het koninkrijk horen? Jezus hield zich aan de beperking. Ik ben geroepen tot het volk van Israël. En hij heeft de grote opdracht om aan alle heidenen het evangelie te verkondigen, aan ons, aan de gemeente gegeven. Beperkingen moeten we aanvaarden en dan komt de werkelijke kracht van God vrij. Ik heb hier iets staan, maar ik weet niet wat ik daarmee bedoeld heb. Maar dat heb je op vakanties, hè? Oké, vers de volgende. Vertrouw op Gods voorziening. Dat is iets waar Joke en ik nu echt voor staan. Gaan we vertrouwen weer op God en gaan we hopen dat God hopen. Ik weet zeker dat hij voorziet. Alleen hoe weten we nog niet. Maar daar begint het verhaal wel. Begin met eerst vertrouwen naar God voordat je naar de oplossing zoekt. Vers 9 tot en met 11. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven, Sjors. Neem in je beurs geen gouden, zilveren of koperen munten mee. Schaf je voor onderweg geen reistas of bagagezak aan. Geen extra kleren, geen sandalen, geen stok. Want een arbeider is het waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien. In elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen. Blijf daar dan tot je weer verder gaat. Het is een hele gevoelige tekst. En ik hoop dat jullie me genade geven om daar rustig over te praten. En laat ik dit zeggen. Ik wil over de tekst alleen maar wat analyseren wat in de tekst staat. Ik heb het niet over de situatie tussen jullie en mij. Of tussen de gemeente en over de financiën van de gemeente. Maar het heeft er natuurlijk wel weer alles mee te maken. Dingen kan je niet losmaken. Maar ik heb geen boodschap met jullie. Daar ben ik voor mezelf veel te veel met mezelf bezig. Ik vertrouw God, zowel in de dingen die we moeten doen. En daar moeten Joke en ik een besluit over nemen, wat denk ik wel half geval is. En dan komt er bij de oudste en dan komt er vanzelf bij jullie. Dat gaat in volkomen vrede. Maar ik wil wel wat dingen opnoemen die spanning opleveren. Vertrouwen op Gods voorziening wordt in het evangelie wel eens een beetje raar uitgelegd. De tekst om niet hebben jullie ontvangen en om niet moeten jullie geven is vaak gebruikt om tegen voorgangers te zeggen, dat moet je naast je normale werk doen. Met andere woorden, een voorganger moet gewoon werken en dan moet je in avonturen een hele gemeente leiden. Dat heeft mijn vader zo gedaan, dat heeft mijn oom zo gedaan en die gingen daar ook prat op. Die zeiden dan deze tekst. Om niet hebben jullie het ontvangen, om niet moeten jullie geven. Dat is leuk als iemand dat doet vanuit zijn eigen vrije wil. Ik kom uit een gezin waar ik de sporen nog natrek bij mezelf van een vader die er nooit is. Omdat hij iedere avond natuurlijk voor de gemeente er moest zijn. En geen tijd overdag had om zich voor te bereiden voor zijn preken of wat dan ook. Ik geloof daar dus niet in. Tenzij dat tijdelijk is of vrijwillig. Of omdat het even niet anders kan. Maar het is niet normaal. Want er staat een paar versen verder dat een arbeider zijn loonwaardiger is. Hoe ga je daar dan even over kijken? Wat doe je daarmee? Dus als dat een zoeken naar een balans. Dan staat er om niet, moeten jullie geven. Neem in je beurs geen gouden of zilveren koperen munten mee, enzovoorts. Dat is wat George net ook zei. Neem geen bagage mee. En dan staat er in vers 11, in elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is om je te ontvangen. Blijf daar dan tot je weer verder gaat. Hier moet ik even wat over vertellen. Een rabbi in Israël kreeg geen geld. Een rabbi ging als volgt te werk. Die ging van dorp naar dorp, van stad naar stad en keek waar die ontvangen werd. Waar die goed te eten kreeg, waar die onderhouden werd en waar er voor hem gezorgd werd. En daar bleef hij dan. Van Jezus is bekend dat hij behoorde tot de meer gezegende rabbies. Daar waren nogal eens fikse partijen van eten en drinken. Jezus werd ook gezegd dat hij een zuiplap was. En van Johannes de Doper, een andere man, die trok zich liever terug in solidariteit. Die was meer solitair, die was meer eenzaam. En daar werd van gezegd dat hij geen alcohol, niks niet. Vandaar dat er gezegd wordt van de een speelde begrafenisje, de andere speelde bruiloft. Maar geen van beiden vonden jullie goed genoeg. Ik verkies Jezus boven Johannes. Dat mogen duidelijk zijn. Er zijn zat evangelisten en zat voorgangers en zat mensen die dat niet kiezen. En dat meen ik. Ik ken een voorganger in deze stad die ervoor kiest een heel sobere levensstijl erop na te houden, waar ik ook grote bewondering voor heb. Maar ook eerlijk zeggen, maar dat is wel jouw stijl en dat is wel jouw manier van leven. Maar ik hou wel van het leven. En dan zegt de tekst tegen mij, Henk, in elke stad en elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is om je te ontvangen. Blijf daar dan totdat je verder gaat. Nou, ik hoop dat de spanning voelbaar is. Je kan ervoor kiezen en je kan zoeken. Nou, hoe zit ik daar zelf in? Ik maak daar niet zoveel spanning van. Ik geloof dat God voorziet in mijn leven. Nou, dan kunt er een woord van dank. Deze gemeente heeft mij tot op de dag van vandaag bijzonder rijk gezegend. Ik heb me echt als Jezus op zijn eigen feest gevoeld en nimmer als een Johannes. De kans is groot dat Joke en ik een keuze maken dat we daar behoorlijk een aanpassing moeten doen, omdat de financiën dat op dit moment gewoon niet toelaten. Dat erkennen we. Nou, dat kost even wat tijd, kost even wat processen. Maar dat is dan ook Joke en mijn keuze. Zonder dat we daar negatief naar jullie toe kijken. Integendeel, maar met grote dankbaarheid voor alles wat we tot op de dag van vandaag hebben gekregen. En blijft deze tekst staan? Ik denk dat jullie ook eerlijk mogen zijn. En ik heb toch duidelijk genoeg gezegd wat ik bedoelde. Een arbeider is zijn loon waard. Ik denk ook dat een gemeente gezegend wordt naar de zegen die je geeft aan anderen. Zo simpel ligt het. Dat is in je dagelijks leven zo. Dat is in de relatie met voorganger, gemeente en werkers zo. Dat is in je omgang met mensen zo. In de mate dat je zelf veel geeft, zal je ook veel ontvangen. En daar kan ik alleen maar van getuigen. Dat betekent dat je dus met deze tekst gelijk op een heel vervelend vlak komt. En dat is het vlak van financiën. Over het vlak van financiën willen we de komende weken nog wel eens wat lessen geven. En ook daar wil ik even eerlijk zijn. Natuurlijk, omdat je in de gemeente op dit moment in een proces zit, dat daar wat stevige besluiten moeten vallen. En die zullen we ook aan jullie bekend moeten maken. Nogmaals, daar zit geen spanning op wat betreft de oudste of van bestuur uit of van mij uit. Dus laten we dat gewoon open en eerlijk oppakken. Maar laten we dat onderwerp alsjeblieft ook bespreken. Want is het niet opmerkelijk dat uitgerekend deze figuur, Judas, valt voor het geld? En als we dan in de gemeente niet meer over geld kunnen praten, chips, waar zijn we dan mee bezig? Dus onttrek je even van het idee dat ik een boodschap naar jullie heb. Ik wil met jullie even kijken naar 4 leugens over geld. Waar Judas denk ik wel instonk. Prediker 5 zegt het volgende. Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Dat is ook enkel leegte. Maar hoe groter iemands kapitaal is, des te groter ook het aantal mensen dat het komt verbrassen. Wat heeft de eigenaar hierbij te winnen? Hij kan alleen maar toekijken. Een arbeider slaapt goed, of hij nu veel of weinig te verteren heeft. Maar wie zwelgt in zijn rijkdom, kan de slaap niet vatten. Ik heb een trieste zaak onder de zon gezien die tot veel ellende leidt. Iemand waakt over zijn rijkdom, maar het loopt erom zalig af. Want 1 tegenslag vraagt al die rijkdom weg. De zoon die hij heeft verwekt, blijft met lege handen achter. Prediker is altijd zo lekker ontnuchterend. Maar die geeft hier 4 leuke leugens. En die wil ik met jullie heel snel doornemen, omdat dat niet mijn topic is, maar even erbij komt. Ten eerste het idee waar jij en ik voortdurend mee lastig worden gevallen. Geld brengt gelukkig, geluk en bevrediging. En dat is absoluut niet waar. Die leugen krijg je voortdurend in deze maatschappij naar je hoofd toegeslingerd, alsof geld gelukkig maakt. De enige die gelukkig maakt is je relatie met Jezus Christus. Dat is de enige. En vanuit een diepe relatie met hem en leven en luisteren naar zijn stem, komt geluk in het leven voort. En misschien zegen dat je veel of redelijk veel geld hebt. Maar die zegen hebben we als land al lang ontvangen. Laten we dat maar even vaststellen. We behoren bij de 2-3% rijkste mensen ter wereld. Ondanks de zorgen die wij hebben, ook als financiële binnen de gemeente, gaan Joke en ik gewoon lekker 14 dagen. We zijn wel op vakantie geweest. Dat kunnen we ons ook veroorloven. Ja. En de meeste van ons. Maar er zijn natuurlijk miljoenen mensen die nog nooit op vakantie zijn geweest. Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte. De tekst is zo duidelijk voor zichzelf. Liefde voor geld. Daar zit het woord, liefde. En hebben jullie dat ook? Dat je voortdurend met zo'n soort gedachtenspinsels zoals in je hoofd loopt? Als. En dat, dat je naar geld gaat kijken. En verzot op rijkdom zijn, ben je altijd op meer bewust of belust. Met andere woorden, je bent nooit bevredigd. Alleen kennen van God geeft echte bevrediging. Tweede, geld lost alle problemen op. Als we nou maar genoeg geld hadden, dan konden we dat en dat. Als ik meer geld had, als ik de lotto win, als ik dat win of als ik dat krijg. Stel je voor dat ik een fijne erfenis krijg. Alle spelprogramma's die op dat gebied zijn gebaseerd zijn altijd een succes. Altijd een succes. Want je haakt in op deze liefde en op die hoop. Maar kijk wat er staat in vers 10. Hoe groter iemands kapitaal is, des te groter ook het aantal mensen dat het komt verbrassen. Wat heeft de eigenaar hiermee te winnen? Hij kan alleen maar toekijken. Dat is ook een feit. Hoe rijker je wordt, hoe groter je verantwoording ook voor andere mensen is. En hoe meer mensen bij je teren. En lost dat dan de problemen wel op. De derde is, geld brengt vrede en rust. Als we eindelijk genoeg geld hebben, dan kunnen we dat en dat kopen en dan heb ik vrede en dan heb ik rust. Is dat zo? als. Prediker zegt, een arbeider slaapt goed. Als je gewoon goed je werk doet. Tevreden bent met het leven wat je hebt. Maar wie zwelgt in rijkdom kan de slaap niet vatten. En dat zwelgen in rijkdom is dat je je rijkdom tot je terrein maakt. Het is een prachtige getuigenis van een meneer, die heette Rockefeller. Meneer Rockefeller die verdiende op een gegeven moment $1 miljoen per dag. Per dag. Man potte al zijn geld op. Was zo eenzaam, was ook niet te benaderen die man. Had dienstknechten genoeg. Dat hij eigenlijk alleen maar crackers at en melk. De rest vertrouwde hij niet eens. Een biefstuk van welke goede kok ook kon hij niet aanraken. Man was ziek. Intens ziek over de zorg over zijn eigen geld. Terwijl hij 1 miljoen per week meer kreeg. En die man is tot bekering gekomen. Niet tot het christendom, maar tot de bekering van het is beter te geven dan te ontvangen. En hij is gaan geven. Veel. Hij kon ook wel 1 miljoen per week weggeven. Toen hij besloot om te gaan geven, werd de man weer gezond. Ging normaal eten. En is tenslotte ergens in de 98 geworden en toen pas overleden. Rockefeller zwolg in zijn geld en wist niet hoe hij het weg moest geven. Totdat hij het weg ging geven en toen pas werd hij gezond. Opmerkelijk. Geld brengt vrede en rust. Forget it. Geld voorziet in zekerheid. Nou, dankjewel, crisis. Ik heb een trieste zaak onder de zon gezien die tot veel ellende leidt. Iemand waakt over zijn rijkdom, maar het loopt rampzalig af. Want 1 tegenslag vaagt al die rijkdom weg. De zoon die jij heeft verwekt, blijft met lege handen achter. Ik ben ervan overtuigd. 5 jaar geleden. Als je toen had gezegd, jongens, pensioen en al die toestanden. Misschien krijg je wel geen cent. Dan ben je zwartgallig genoemd en iemand die, kom op man. Want laten we eerlijk zijn. Zelfs de meest heidense commentaren, iedereen is het erover eens dat de crisis waarin we zitten gebaseerd is op de wellust, op geld en de overschatting dat we het allemaal wel kunnen trekken. Met me eens? En het is helemaal niet verkeerd om te zeggen, de grote vraag is of ik ooit wel een pensioen krijg. Dat kan nog heel vreemd gaan aflopen. Een trieste zaak. 1 tegenslag en alles is weg. Dus geld voorziet in je zekerheid? Forget it, mensen. De enige die voorziet in jouw zekerheid is een levende relatie met Jezus Christus. En laat alsjeblieft Jezus koning over je geld zijn. Alsjeblieft. Dan maakt het niet uit of je veel of weinig, tekorten of overvloed hebt. God zal je leren hoe je daarmee om moet gaan. Dat heeft Paulus in Filippenzen heel duidelijk geschreven. Ik sluit af over dat geld met 1 ding. Aan het begin heb ik gezegd, Jezus werd verkocht voor 30 zilverstukken. Waarom? Waarom? Heel simpel. Omdat er voor Jezus geld is neergelegd, werd Jezus dus eigendom van de macht van de mammon. En dat heeft hij meegenomen naar het kruis. Hij is daar gestorven om de macht van de mammon te breken. En jij, nog ik, hebben geen enkele reden om wat voor leuke influistering die van de mammon komt als waarheid aan te nemen. Die verleiding is groot. Maar ik moet mezelf uitdagen deze dagen en jullie ook. Kijk naar Jezus. Wie is Jezus voor jou? En zet Jezus centraal in die problematiek en je bent vrij. En het is een stuk leuker om wat minder te hebben en vrij te zijn dan veel te hebben en gebonden te zijn, waar of niet. We sluiten af. Lessen van Judas. Wat kunnen we nou leren van die gekke Judas? Allereerst, God heeft een plan met mijn leven. Durf ik hem nou te vertrouwen of moet ik andere plannen maken? God heeft een doel met mijn leven. Als God een doel met mijn leven heeft, durf ik dan ook al mijn problemen aan hem te geven. Maakt niet uit wat die problemen zijn. God heeft alle kracht, niet ik. Dus ken ik de grenzen die God voor mij heeft aangelegd en kan ik die aanvaarden? Dat is een lastige. Zeker voor ons Pinkster mensen. En de vierde is, God voorziet. Durf ik God te vertrouwen voor alles wat ik nodig heb? Durven we dat? Zo'n moment stil zijn en laten we daar even over nadenken. Terwijl je alleen op God richt, heb ik een simpele vraag aan je. Judas is niet iemand waar je makkelijk over spreekt. Is ook niet iemand aan wie je denkt als voorbeeld. Maar wel iemand die ook geroepen was. Er zit natuurlijk niemand in de zaal hier die zegt, ja, zo'n Judas wil ik ook zijn. Dus zult de Heilige Geest vragen, Heilige Geest, ik wil altijd openstaan voor het plan dat God heeft in mijn leven. Ik bid dat mijn zekerheid steeds meer komt in mijn identiteit, wie ik ben als christen. Het feit dat uw hand op mijn leven rust, laat dat mijn zekerheid zijn. Heilige Geest, openbaar ook wat het doel van God is in mijn leven. En mag dat een avontuur samen met u zijn. En help me mijn eigen beperkingen onder ogen te zien. En de beperkingen die we met elkaar hebben als gemeente, die we hebben als mens, die we hebben als land, als situatie. En Heer, geef me het vertrouwen om altijd naar u te kijken als de enige bron van voorziening. En dank u wel voor de kanalen die u geeft, waarin die